Nummer 21, het gedeelte vanaf vers 4. Waar staat: toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover. En deze geschiedenis, en dit teken dan ook, sluit helemaal aan bij het gedeelte in Numeri 20, gedeelte wat begint bij vers 14, waarboven staat: de Edomieten weigeren Mozes de doortocht. Want het gaat er dan om dat zij inderdaad niet langs de koninklijke weg, langs de gebaande weg, dus uit vers 19, door Edom kunnen trekken. En als gevolg daarvan moeten ze dan ook daar omheen. Zo eindigt vers 21, als er staat: daarom week Israël van hem af. En wat er dan gebeurt is dat Israël, het volk dus, inderdaad om het gebied van Edom heen trekt in de richting van het beloofde land. En dat is dan ook wat beschreven staat vanaf vers 4. Als er staat: toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Dat betekent dat ze een kleinetje terug moesten in elk geval. Maar de bedoeling was dat ze om het gebied van Edom heen zouden gaan, langs de omweg waarover wij ook vorige keer gesproken hebben. Namelijk die omweg die een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling, ook Gods werk in deze tegenwoordige bedeling, waarbij de weg niet recht is, zoals het ook soms zelfs in het Oude Testament staat, maar waarbij de weg langs een andere route gaat, een weg namelijk die wij uit het boek Handelingen wat nadrukkelijker leren kennen, namelijk de weg die de Heer gaat met de volkeren in het algemeen, en zeker ook met Israël, vanwege het ongeloof van het Joodse volk aan het begin van onze bedeling, waarbij de Heer zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam, want zo staat het dan letterlijk in Handelingen 15, om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te richten, dat wat verbroken is weer op te bouwen, enzovoorts. Het betekent inderdaad dat het koninkrijk dat komen zou en geopenbaard zou worden op aarde voorlopig niet komt en niet geopenbaard wordt, maar in tegendeel, God gaat eerst een andere weg waarbij hij een koninkrijk heeft dat verborgen is in de hemel, omdat de koning zelf daar ook verborgen is. Een waarheid die we uiteraard eerst uit het Nieuwe Testament dienen te kennen, alvorens wij in staat zijn om hem hier dan terug te vinden in Numeri in dit geval. En zo gaat het met al deze oud-testamentische typologie. Hoe dat ook zij, ik zou eigenlijk eerst even in moeten gaan op die geschiedenis van de dood van Aaron aan het einde van Numeri 20. Niet omdat dat zozeer een teken is, maar wel omdat het de betekenis van de tekenen die we hier vinden bevestigt. Het is namelijk zo dat in de laatste pericoop van Numeri 20 gesproken wordt over de dood van Aaron en zijn opvolging door Eleazar. Er wordt tamelijk uitgebreid vermeld. Het is nog aan de berg Hor, staat er in vers 23. Het is waarover dan gezegd wordt in vers 23 van Numeri 20. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor en aan de palen van het land van Edom. Dat wil zeggen aan de grens van Edom, het gebied waar ze immers niet door konden. Zeggende, vers 24, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Hetgeen een eufemisme is voor Aaron zal sterven, want daar komt het op neer. En dan staat er, want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. En dan neem Aaron en Eleazar, Mozes' neef uiteraard, maar de zoon van Aaron. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hem opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want ze klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diensbergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. Het is natuurlijk niet echt een teken, hoewel vastgesteld moet worden dat de dood van Aaron bepaald niet langs de natuurlijke weg gebeurde, blijkbaar. Maar niettemin, de dood van Aaron vindt hier plaats en het betekent dat de eerste hoge priester van het oude verbond bij deze gelegenheid wordt opgevolgd door zijn zoon en daarmee door de tweede hoge priester. De betekenis daarvan, die hebben we al eens vaker aangehaald, is betrekkelijk eenvoudig. Aaron immers is niet alleen de eerste hoge priester van het oude verbond, maar hij is daarmee een type eigenlijk van alle hoge priesters van het oude verbond. Of beter is misschien te zeggen, hij is een beeld van het priesterschap onder het oude verbond. En als hij dan sterft en opgevolgd wordt door Eleazar, zijn zoon, dan is Eleazar automatisch als tweede hoge priester een type van het tweede hoge priesterschap. En dat is dan niet onder het oude verbond, maar uiteraard onder het nieuwe verbond. Dat betekent dan ook dat de dood van Aaron en zijn opvolging door Eleazar rechtstreeks verband houdt met het einde van het oude verbond door de Heer Jezus Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. Je moet daarbij wel bedenken dat Aaron weliswaar een type is van de Heer Jezus, maar op een zeer bijzondere wijze. Je kan namelijk niet zeggen dat de Heer hoge priester was van het oude verbond toen hij stierf. Dat wordt wel eens beweerd, ik denk altijd in een onbewaakt ogenblik, zo leg ik dat dan maar uit. Het wordt wel eens gezegd, maar dat kan natuurlijk niet omdat de Heer Jezus niet uit de stam van Levi was, zoals de Hebreeënbrief het ook zegt, en helemaal geen hoge priester was toen hij stierf. Je kunt dus niet zeggen dat de dood van de hoge priester hier rechtstreeks een type is van de dood van de Heer Jezus. Het houdt er wel verband mee, maar het is het zeker niet, omdat de Heer inderdaad helemaal geen hoge priester was. Voor zover Aaron namelijk type is van Christus, is hij dat omdat Aaron als hoge priester van het oude verbond een type is van Christus als hoge priester onder het nieuwe verbond. En Christus werd pas hoge priester onder het nieuwe verbond bij zijn opstanding. Dat wil zeggen dat Aaron bij leven een type was van de eeuwig levende Christus sinds zijn opstanding uit de dood. En dat betekent dat Aaron als hoge priester zeker geen type was van de Heer Jezus in zijn eerste komst en zeker ook niet in verband met zijn dood. Dat is een groot misverstand. Aaron namelijk als hoge priester is een type van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat begon pas bij zijn opstanding. Zodat Aaron als type van Christus dat weliswaar is, maar dan Christus gerekend vanaf zijn opstanding. Zodat je nooit kunt zeggen de dood van Aaron is een type van de dood van de Heer Jezus. Het is een wijdverbreid misverstand, maar het kan domweg niet. Het is in strijd met wat de schrift zelf over deze typologie zegt. Maar het neemt niet weg dat de dood van Aaron wel degelijk de uitbeelding is, een type is dus, van het einde van het oude verbond. En voorts is het natuurlijk ook zo dat het oude verbond beëindigd werd, officieel, door de dood van de Heer Jezus. Maar niet omdat hij hogepriester was. Integendeel. Dus je moet die dingen wel even uit elkaar kunnen houden. De dood van Aaron is het einde van zijn priesterschap, uiteraard. En daarmee is de dood van Aaron een type van het einde van heel het priesterschap naar de ordening van Aaron en naar Levitische instellingen enzovoorts. Kortom, het is wel degelijk een beeld van het einde van het oude verbond. En daarna, want daar gaat het uiteindelijk om, daarna is Eleazar, meer in het bijzonder, hier als de opvolger van Aaron, een type van Christus in zijn opstanding als de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik heb u dat geloof ik al eerder uitgelegd. Het is soms wat verwarrend, maar als we alleen maar over Aaron spreken, dan is Aaron een type van de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Echter, als Aaron en Eleazar naast elkaar genoemd worden, dan is Eleazar het type van heel het hoge priesterschap onder het oude verbond, waartoe hij ook zelf behoorde. En Eleazar is dan een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Daar gaat het nou maar om. En wat ik dus nu gezegd heb, is volstrekt volgens de regel die ik je altijd voorhoud. Als je ze beide tegenkomt, naast elkaar of achter elkaar in dit geval dan, dan is het duidelijk genoeg. Aaron staat voor het oude verbond en Lazarus voor het nieuwe verbond. Goed, Lazarus dus volgt Aaron op. Vandaar dan ook dat er uitdrukkelijk staat in vers 26, trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar, zijn zoon, zijn erfgenaam betekent dat, aan. Want Aaron zal verzameld worden tot zijn vader of tot zijn volken, namelijk daar sterven. En als de klederen van Aaron Eleazar aangetrokken worden, betekent dat dat Eleazar dus zijn opvolger is. Heel eenvoudige waarheid. De klederen worden overgedragen en daarmee het ambt waarvan de klederen uitbeelding zijn. Denk ook maar aan de mantel van Elia die overgedragen werd naar Elisa. Dus net zoiets. Het ambt ging over. En er staat ook dat dat gebeurde. Mozes nu deed gelijk als de Heer geboden had, want ze klommen op tot de berg Hor, vers 27. Nou, Hor betekent alleen maar berg. De berg Hor is dus wat overdreven. Hor betekent gewoon ook alleen maar berg. Het aardige is echter dat die berg inderdaad nog steeds aangewezen kan worden. Er is ook een verhaal aan verbonden. Is namelijk zo dat deze berg Hor inderdaad een berg is in Petra. Of bij, naast, maar in ieder geval in het gebied van de stad, de oude Edomitische stad Petra. Betekent tegelijkertijd dat Israël dus op die route in de tijd tot aan Petra gekomen is. Of die stad toen al bestond is nog maar zeer de vraag, dat weet ik niet, dat maakt ook verder niks uit. Voor ons in ieder geval niet. Maar men is tot aan Petra gekomen en daar stierf Aaron en werd opgevolgd door Eleazar en vandaar begonnen ze aan hun omweg. Dat is ook wat er daarna staat in vers 4 van nummer 21. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat wil zeggen de weg terug. Want daar kwamen ze immers vandaan. Dat zij om het land der Edomieten heen togen. Zodat u ziet dat de normale route, voor zover die men normaal mag noemen dan, dat de normale route inderdaad leidde tot aan Petra en vandaar moesten zij terug. Maar in Petra stierf Aaron. Zodat je maar weer ziet dat de weg afgebroken werd daar bij Petra. En dat is voor ons van belang, omdat het daarna bijna vanzelfsprekend wordt dat als Israël in de toekomst alsnog het beloofde land zal binnengaan en erfelijk zal bezitten in de dagen van de wederkomst van Christus, dat dan die weg inderdaad voortgezet werd, zal worden waar hij in het verleden onderbroken was. Met andere woorden, de route in de toekomst gaat inderdaad vanaf Petra, dwars door het gebied van Edom, richting het beloofde land, richting Canaan. Dat is daarmee niet bewezen natuurlijk, maar ik doe me net alsof ik dat hier al wat vaker verteld heb, hè. De gedachte namelijk dat Israël in de toekomst weliswaar verzameld zal worden uit alle volkeren, maar niet in Canaan, zoals abusievelijk gedacht wordt, maar letterlijk verzameld zal worden in Petra, om vervolgens vanaf die plaats uit te breken, dat is de term uit Micha, uit te breken, dus die plaats waar die berg ook ligt, deze berg hoor, om die te verlaten en dan rechtstreeks dwars door de gebaande, dwars door Edom en dus over de koninklijke weg uit vers 17 van nummer 20 en door de gebaande weg uit vers 19 van nummer 20 te gaan naar het beloofde land. Kortom, over de route die men in het verleden niet heeft kunnen afleggen. Men heeft een omweg moeten maken, maar in de toekomst gaat de route rechtstreeks. En daar gaat het om, in de toekomst namelijk zal Israël verzameld worden uit alle volkeren. In ieder geval verzameld worden in Petra. Dat is ook wat de Heer letterlijk, puur, maar dan ook helemaal letterlijk zegt tegen Petrus. Want de Heer spreekt over Petra, alwaar of waarop, of vanwaar de gemeente gebouwd zal worden. En als we het letterlijk nemen, gaat dat niet over de gemeente waar wij deel van uitmaken, maar gaat het gewoon over volk Israël in de toekomst. Want die heet ook gemeente hoor, het hele Oude Testament door al. De uitgeroepenen uit de volkeren enzovoort. Gemeente, Ecclesia. Of hoe het me allemaal maar heten mag. Slechts als we de uitdrukking overdrachtelijk nemen, namelijk op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan wordt Petra ineens gelijkgesteld aan de uitspraak die de apostel Petrus daar deed, en dan wordt de gemeente inderdaad de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En Petra wordt dan ook eventueel overdrachtelijk gewoon Christus zelf. Dat lijkt me trouwens de beste verklaring. Als Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En de Heer zegt dan, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan ben ik geneigd te zeggen, die Petra is overdrachtelijk gewoon Christus zelf. De rots namelijk, het is duidelijk dat de gemeente gebouwd wordt op de rots, namelijk Christus. Maar wanneer je het helemaal letterlijk neemt, dan is het de verwijzing naar de plaats Petra in het gebied van Esau, de oudere broer. Want van daaruit zal Jacob het eerstgeboorterecht ontvangen. Zo ligt het ongeveer vanaf Petra dus. Maar de hoge top bij Petra, de hoogste top in Petra, is namelijk deze berg Hor. Aroun noemt men het tegenwoordig. In het Arabisch min of meer, excuseer de wat Hollandse uitspraak. Aroun, en Aroun is gewoon de variant op de naam Aaron. De berg is namelijk sindsdien genoemd naar Aaron. De berg van Aaron. Is trouwens een heel interessant verhaal, maar ik kan het niet goed vertellen omdat mij de naam van de hoofdpersoon ontschoten is. Dat is namelijk de man die, een eeuw geleden of zo, Petra herontdekte. Petra, net als Nineveh enzovoorts, is namelijk volkomen van de kaart geweest. Dat wil zeggen, niemand wist nog dat het bestond of waar het lag precies of zo. Maar in de vorige eeuw is dat inderdaad, is de stad Petra weer herontdekt door een Duitser die Mohammedaan geworden was. Ik vertrouw hem nog steeds niet wat dat betreft, want ik denk dat hij alleen Mohammedaan geworden is om in het gebied waar van de Arabieren, om daar ontdekkingsreizen te ondernemen. Maar zeker is dat niet. Ja, je kunt natuurlijk een tik hebben en Mohammedaan worden en het past allemaal mooi bij elkaar. Gewoon geobsedeerd zijn door die Arabische wereld en daar ontdekkingsreizen gaan doen, maar ook de godsdienst overnemen. Maar het verhaal is dat het hele gebied van Petra inderdaad niet betreden kon worden. De Arabieren lieten daar domweg geen mensen toe. En deze Duitse, Maar deze figuur dus, die beweerde dat hij als oprechte Mohammedaan op bedevaart wilde naar de plaats waar Aaron gestorven was. Naar het graf van Aaron. En dat schijnt bij de Mohammedaan ook nogal wat te betekenen. Dus inderdaad, hij ging naar deze berg toe, maar vond bij de gelegenheid inderdaad, of herontdekte bij die gelegenheid inderdaad, deze oude Edomitische, deze oude rode stad. Rode, hè, want het is rood gekleurd steen. Een grond. En dat komt overeen met de betekenis van de naam Edom uiteraard, hè? De rode. Nou, in ieder geval, dat betekent dat de herontdekking in de tijd van Petra inderdaad rechtstreeks verband houdt, want dat is het leuke ervan, rechtstreeks verband houdt met deze berg, de plek waar Aaron stierf. En zo is het in het verleden ook geweest. De naam Petra wordt hier weliswaar niet genoemd, maar wat wel genoemd wordt is deze berg. Daar, die berg waar Aaron stierf, daar werd de reis van Israël afgebroken, of eigenlijk zelfs omgekeerd, moest men op de terugweg. Het is precies diezelfde berg die een rol speelde in onze dagen in de herontdekking van deze stad Petra, bij het graf van Aaron namelijk. En als in de toekomst Israël daar verzameld zal worden, dan wordt Israël dus verzameld op de plaats waar het hoge priesterschap van Aaron beëindigd werd en waar Eleazar, ik had bijna Lazarus gezegd, hè, waar Eleazar hem opvolgde. En dat betekent dan ook inderdaad dat het de plaats is die uitdrukking geeft aan het einde van het oude verbond en het begin, het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat dat dus de plek is waar Israël in de toekomst zal verzameld worden, lijkt me niet zo vreemd. Wordt verzameld op de plaats waar het hoge priesterschap van het nieuwe verbond officieel, hè, volgens de typologie althans, begonnen zou zijn. Neem niet weg dat ook nog de kans groot is dat de verzameling naar Petra vanuit de volkeren over de zeeën waarschijnlijk zelfs loopt via Egypte, maar dat is weer een ander verhaal. Dat hoef ik nou verder niet uit te leggen, maar die kans acht ik ook nog wel tamelijk groot. Maar ik zou niet weten waarom men van de kust van Egypte niet eerst zou gaan naar Petra om daar te verzamelen. En van daaruit officieel de tocht naar Canaan te maken, inclusief de doortocht door de Jordaan. Zo lijkt mij dat in elkaar te zitten. Maar in ieder geval, dit is het verzamelpunt. Het is trouwens ook zo dat in Deuteronomium 30 over de terugverzameling van Israël gesproken wordt. En daar staat ook uitdrukkelijk staan twee dingen. Daar staat namelijk, ik zal u verzamelen en u wederbrengen in het land. Ik weet niet of het helemaal goed geformuleerd is in de vertaling. Maar het is wel wat er staat. Even kijken in nummer 3. In Deuteronomium 30. Ja, inderdaad, de Hendiadis. Want men heeft het als Hendiadis opgevat, heeft men wegvertaald. Maar het was niet een Hendiadis. Er staat namelijk in vers 3 van Deuteronomium 30. De Heer uw God zal uw gevangenis wenden, een omkering, een keer brengen in uw ballingschap, betekent dat gewoon, hè. En zich u weer ontfermen, Rugama. En hij zal, en dat moet er letterlijk staan, hij zal wederkeren en u vergaderen. En men heeft wederkeren en vergaderen als Hendiadis opgevat. Of misschien zelfs als synoniemia, want daar komt het uiteindelijk toch op neer. En men heeft het woordje u ergens anders in de zin gezet, zodat er nu staat, hij zal u weder vergaderen. Maar dat staat er niet, er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. De Heer zal wederkeren en de Heer zal u vergaderen. Uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had, en al waren u verdreven naar het einde des hemels, vandaar zal de Heer uw God u vergaderen en vandaar zal u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land. En er wordt uitgebreid gezegd, de Heer zal u vergaderen en daarna wordt er maar in één uitspraak, of in één vers althans, in vers 5 gezegd, de Heer zal u brengen in het land en gij zult het erfelijk bezitten. En dat lijkt mij voldoende reden om te concluderen dat eerst uitgebreid Israël verzameld wordt en dat pas dan het verzamelde Israël gebracht zal worden in het land. Dat betekent automatisch dat men op een andere plaats dan in het land verzameld zal worden. En dat is het hele punt. Ik geloof dat men verzameld wordt in Petra. Maar dat is mede omdat het ook ergens anders staat natuurlijk. Met name Micha heb ik net even genoemd. Kijken of dat zo gauw kan vinden. Micha 2 is dat. Daar blijkt het nog duidelijker. En er worden zelfs plaatsnamen genoemd. Weliswaar niet Petra, de oude hoofdstad van Edom, maar wel Bosra, de oude hoofdstad van Edom. Want er zijn er twee, die liggen vlak bij elkaar. Bosra en Petra. Soms denk ik dat het met het natuurlijke eerstgeboorterecht te maken heeft, dat er twee steden zijn, Bosra en Petra. Maar dat doet er nou niet toe, maar er staat dan in Micha 2, bladzij 872. Micha 2, vers 12. Daar staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Dat betekent in elk geval alle 12 stammen. U, o Jacob, gans, heel Jacob, alle 12 stammen, verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, uiteraard alleen wat er van over is natuurlijk, hè, dat kan niet missen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen, ik zal het tezamenzetten als schapen. En wie het doet is uiteraard de goede herder, de Heer zelf dus. Die ook al zei, ik ben de goede herder en ik heb twee kudden, maar ik zal die kudden bij elkaar brengen. De 2 en de 10 stammen, Johannes 10. Dus er staat, ik zal het tezamen zetten, alle 12 bij elkaar dus, als schapen van Bosra. En dat was de hoofdstad van Edom. Dat was de ene keer Petra, de andere keer Bosra, maar dat maakt niet zoveel uit. Als een kudde in het midden van haar kooi. En dat is een perfecte beschrijving van Petra. Een wat groot uitgevallen schaapskooi door bergen omgeven. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En dan, of gonzen is dat, hè. En dan de doorbreker, Peres, staat er gewoon, Peres. Als je het mij vraagt, is het Pershuis, hè. Nou ja, dat is dus Peres, dat is Christus, hè, de breker.
zal het maar verder niet uitleggen.
Maar de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en gaat dus voor de kudde uit. Zij zullen, uiteraard met hem en achter hem aan, zij zullen doorbreken, dat wil zeggen uit die schaapskooi komen, en door de poort gaan, want er is inderdaad een poort der schapen, ook letterlijk. Die poort is uiteraard Christus, maar dat komt omdat hij als eerste door zal gaan. Maar het is inderdaad een poort, kun je zo op een kaart van Petra zo zien. En dan staat er, en door dezelfde uittrekken, en hun koning, maar het is uiteraard de herder, namelijk Christus, zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heer in hun spits. Waarna de vraag is, maar waar gaan ze dan naartoe? De herder met de kudde erachteraan. Het antwoord is duidelijk, hè. Ze gaan uiteraard naar Canaan. En bedenk dan dat de plaats die hier genoemd wordt, Bosra in Edom, feitelijk overeenkomt met de berg Hor in nummerie 20, waar Aaron stierf en waar Eleazar hem opvolgde. Waar het oude verbond definitief beëindigd wordt, overdrachtelijk gesproken, en waar het nieuwe verbond begint. En Israël zal geplaatst worden onder het nieuwe verbond, wanneer het komt in geloof tot de Heer Jezus Christus, maar in de praktijk betekent dat zelfs dat men letterlijk tot hem zal moeten komen, en dus zal moeten gaan naar het verzamelpunt, om vervolgens achter de herder aan, achter Christus aan, naar Canaan te gaan. En ik denk dat in de toekomst niet alleen de Heer letterlijk voor en uit zal gaan, zoals eens Mozes, maar dat hij ook voor hen uit door de Jordaan zal trekken, zoals eens de Ark des Verbonds. Nou goed, dat is allemaal oude Bijbelse geschiedenis. Maar ik laat het er maar even bij. Maar het is aardig om te weten dat die berg Hor inderdaad het punt is waar, tot waar men kwam. En toen moest men verder terug onder Eleazar. Onder Aaron kwam men er en onder Eleazar ging men weer terug. Terwijl diezelfde berg Hor notabene de aanleiding vormde voor de herontdekking van Petra in onze dagen. En waarom het herontdekt is, dat is makkelijk genoeg, hè? Omdat het binnen afzienbare tijd weer gebruikt gaat worden. Zo is het nou eenmaal. Dat is net zoiets als waarom Babel herbouwd wordt. Daar stond de negatieve kant van het verhaal. Maar het wordt herbouwd omdat het binnen afzienbare tijd weer gebruikt gaat worden in zijn oude functie. Hetzelfde gold trouwens uiteraard voor de Joodse staat. Nou goed. Waarmee ik dan weer terugga naar nummer 20. En ik wijs u er dan op dat inderdaad hier gesproken wordt over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. In de tijd, bij mijn inleiding op deze tekenen, heb ik gezegd, alle tekenen houden rechtstreeks verband met de dood en opstanding van Christus. En dat bedoel ik maar te zeggen. Hoewel hier niet letterlijk zijn dood en opstanding worden uitgebeeld, is het toch zo dat uitgebeeld wordt de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En hier dan speciaal in relatie tot het priesterschap. En de vorige keer hebben we al gesproken over die wateren uit de rots. Namelijk, voor de tweede keer, weet u niet, waarbij uitgebeeld werd hoe Israël inderdaad in ongeloof zou verkeren en als het ware de Heer opnieuw zou kruisigen, maar niettemin kwam er wel water uit waaruit wij inderdaad leven. Het gaat allemaal over dezelfde dingen. En als we nu terechtkomen in de geschiedenis van de koperen slang, dan gaat het precies om hetzelfde, want om het dan maar vlug te zeggen, weet u hoe de koperen slang heette? Neem de naam zo dicht mogelijk uit de buurt hier. Eleazar. Kortom, Eleazar is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En precies diezelfde waarheid wordt uitgebeeld in de verhoogde slang. De verhoogde Christus namelijk, zittend aan de rechterhand Gods. Dat laatste heb ik natuurlijk niet zelf bedacht, want het staat gewoon in Johannes 3... Maar daar komen we straks nog wel even op. Maar het is gewoon precies dezelfde waarheid. Namelijk, Aaron is gestorven, vernederd, ging naar beneden, zou ik maar zeggen. Terug tot de stof, zoals dat heet. En Eleazar werd verhoogd op de berg Hor tot hogepriester. Maar het is hetzelfde verhaal als al die slangen die daar beneden op de grond krielden. Beeld van het oude verbond uiteraard, maar daar kom ik ook op terug. En de ene verhoogde slang, namelijk als type van Christus, net als Lazarus. Het is dus precies hetzelfde verhaal eigenlijk, met een iets andere klemtoon, iets ander gewicht. Maar het is volstrekt hetzelfde verhaal. Goed, Na vers 4 dan, van nummer 21. Waar staat... Toen rezen zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, de weg terug dus, dat ze om het land der Edomieten heen togen, dus de omweg en daarmee de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin het hoge priesterschap van Christus inderdaad begonnen is, natuurlijk. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg, waarmee in ieder geval maar ziet dat emoties, verdriet, dus inderdaad wat te maken hebben met de ziel. Komt uit de ziel, komt niet uit de geest, komt uit de ziel van de mens, uit zijn gevoelens en feitelijk zijn lichaam. Maar niettemin, ze werden verdrietig op deze weg, ze werden teleurgesteld, zo zou je het ook kunnen zeggen. En dan staat er, het volk sprak tegen God en tegen Mozes op nogal opstandige wijze. Namelijk, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, omdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En dit verhaal over er is geen brood en er is geen water enzovoorts komt natuurlijk meteen overeen met dat er geen water was in Meriba. In het deel wat we de vorige keer besproken hebben in nummer 20. En de betekenis is feitelijk ook hetzelfde, want deze uitspraken zijn uiteraard een beeld van ongeloof. Het was natuurlijk ook letterlijk ongeloof. Maar daar gaat het nou even niet om. Maar het is in ieder geval een beeld van het ongeloof van Israël. Waarbij nu overigens niet de nadruk ligt op het water. Maar hier ligt dan weer de nadruk op het brood. Bij Meriba ging het om water en nu ligt de grote nadruk op. Er is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Men was dat brood zat. Ja. Nou, en wat dat brood is... Dat is heel eenvoudig. Het brood staat natuurlijk voor leven, net als water. Maar het aardige van het brood is dat het niet door de natuur geleverd wordt rechtstreeks. Water wel, levend dus, maar brood niet. Want brood moet inderdaad gebakken worden. Het heeft te maken met een heel proces van zaaiing en oogst natuurlijk. Maar als je alleen op die oogst ingaat, is het afsnijden van het graan, weet u wel, het binden in busselen, want dat is, vind ik de mooie uitdrukking ervoor, hè? Het binden in busselen, dat allitereert zo leuk, en daarna moet het ook gedorst worden, kortom, dan wordt het nog eens geslagen enzovoorts, en het kaf en zo wordt stro, de stoppelen heet het dan, wordt in het vuur verbrand en het koren, het graan wordt dan weer gemalen, kortom, het is één groot verhaal over lijden, vernedering, oordeel, of hoe het maar heten mag, en dan gaat het uiteindelijk worden gekneed enzovoorts, er wordt deeg van gemaakt, er komt een zuurdeesem in, rijzig, van alles, hè? Allemaal een beeld van oordeel, en wat er uiteindelijk gebeurt is dat het vuur doorgaat, en dan is het definitief, hè? Het vuur, definitieve oordeel, en als het daar dan uitkomt, dan is er inderdaad brood, zodat het een beeld is, brood, uitdrukkelijk een beeld is van de opgewekte Christus. Water, niet zozeer. Water staat voor leven in het algemeen. Dat kan eeuwig leven zijn, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Dat hangt van het verband af waarin het gebruikt wordt in de Bijbel. Maar als het over brood gaat, is het uitdrukkelijk eeuwig leven. Leven uit de dood. Het leven wat tot stand kwam door de eerste komst en het werk uiteraard van Christus. En toen het brood verscheen, brak het nieuwe verbond aan. Zo is het eigenlijk. Want het verschijnen van het brood uit de oven is letterlijk natuurlijk gewoon een beeld van de opstanding van Christus uit de dood. Het is trouwens interessant om te zien hoe de eerste komst van Christus helemaal in verband gebracht wordt met brood. Niet alleen omdat de Heer er uitgebreid zelf over sprak in zijn eerste komst in het Johannes-evangelie, Johannes 6... uitgebreid over dat hij het brood des levens is, dat hij het manna is enzovoorts. En daar hebben wij per slotverrekening ook al over gesproken. Maar bovendien wordt zijn geboorte ook geplaatst in Bethlehem. Was trouwens ook Micha. Waar ik net vandaan kom, hè. Micha 5, vers 1. Dat vind je meteen terug in Matthäus. Ik geloof dat het inmiddels Matthäus 2 is, maar dat weet ik niet zeker. Matthäus 1 of 2, waar de wijzen uit het oosten kwamen en vroegen waar is de koning, waar is de geboren koning der Joden. En toen waren ze in Jeruzalem, de stad Davids, en toen zeiden de wijzen, nou ja, de fariseeën, die zeiden, nee, hij moet geboren worden in Bethlehem, de stad Davids. En dat is interessant, omdat in de Bijbel zelf, Jeruzalem, gewoonlijk of heel dikwijls wordt aangeduid als de stad Davids. Terwijl aan de andere kant de eerste plaats, de eerste stad die ooit werd aangeduid als de stad Davids, dat was Bethlehem. En de laatste stad die als stad Davids wordt aangeduid is ook Bethlehem. En daartussendoor is het steeds, dat is Lucas 2, hè, de laatste keer. En dus, daartussendoor is het steeds Jeruzalem als stad Davids. De aardigheid daarvan is dat daarmee Jeruzalem een type is van de hoofdstad van het geopenbaarde koninkrijk. De stad Davids, de stad waar de tronen van David en dus van de Messias zouden moeten staan. Terwijl Bethlehem dan in het bijzonder een beeld is van het koninkrijk wat niet geopenbaard is. Het is zoek. Men moet er ook naar vragen. Waar is de geboren koning der Joden? Dus verborgen. En toen werd er gezegd, Bethlehem, stad Davids. Dus inderdaad, een type van het verborgen koninkrijk. En als dan de wijzen op stap gaan, kunnen ze nog niet vinden waar hij geboren is, blijkbaar. Want er komt er een ster, en dat is per definitie ook verborgen. Het woord ster betekent immers verborgenheid eigenlijk, hè? Ja, zeker wel. Dan is het ook verborgen, maar dan komt er een ster en die leidt hen naar de plaats waar het kindeken was. Staat er dan, en er staat er nog niet bij waar het was. Vandaar dat er tot vandaag nog steeds over gediscussieerd wordt of het in Bethlehem was of in Nazareth. Nou, het was Bethlehem, ik heb daar geen twijfel over, maar niettemin staat er niet. Het blijkt uit andere omstandigheden, het is wel te reconstrueren, maar het is net zoiets als het koninkrijk van Christus. Waar is het? Nou ja, in de hemel. Het staat er vaak genoeg, al staat het er soms ook een beetje bedekt, maar de conclusie kan niet twijfelachtig zijn. Dat is daar ook zo. Bethlehem dus. Bethlehem als de plaats waar het koninkrijk zou beginnen, eigenlijk dus, in de eerste komst van Christus en Jeruzalem, de plaats waar het koninkrijk openbaar zou moeten worden. Maar bedenk dan dat de Heer geboren werd buiten Jeruzalem, dat hij ook geworpen werd later buiten Jeruzalem, dat hij gekruist werd buiten Jeruzalem enzovoorts. En dat hij zijn reden over de openbaring van het koninkrijk inderdaad afstak, niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En zelfs als de Heer in de toekomst verschijnt, aan het eind van de 70e week van Daniel, dan verschijnt hij buiten Jeruzalem. Op de Olijfberg. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat Bethlehem genoemd wordt in verband met de eerste komst van Christus, en tot op heden dus eigenlijk, omdat Bethlehem nou eenmaal de plaats is waar het brood vandaan komt. Dat is wat de naam betekent, hè? Bethlehem, de plaats van het brood, het huis van het brood vertaalt men dan, maar huis en plaats is hetzelfde. De plaats waar het brood vandaan komt, of waar het brood is, of waar men het brood zou kunnen halen. En wie wijs is, gaat het herhalen. Ja, de wijzen uit Babel, alle twee. Maar goed, dat even te zijn. Maar ze gingen het daar halen, ja. Als je nog eens wat zeggen? Alle twee, zei ik, hè. Dat is gewoon omdat ze een type zijn van de gemeente. Er staan die bij hoeveel het waren, dus als ik ze moet tellen, waren het er of vijf of twee. Maar twee lijkt me het meest voor de hand liggend. Dat men zegt dat het er drie waren, dat komt gewoon omdat ze drie geschenken meenamen. Maar je kan nu met z'n tweeën drie geschenken geven. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Met z'n vijven drie geschenken wordt iets moeilijker. Maar met z'n tweeën drie geschenken, dat gaat wel. Goud, wierook, mirre. Goud, koningschap, wierook. Ik zeg het gewoon voor. Ja, en mirre is een beetje moeilijk. Goed, dan gaan we weer. Wat hebben we laatst ook alweer besproken? Toen het volk streed tegen de Amalekieten. Toen Mozes op de berg zijn handen omhoog zou steken. Hè? Goud, Mozes. Wierook, Aaron, mirre. Hur, dan weet je meteen wat het is. Ja. Staat inderdaad voor verberging. Ik kan het nou zo gauw niet uitleggen. Ik kan het wel uitleggen, maar ik doe het nou niet. Hè? Maar staat inderdaad voor dat verborgen koninkrijk. En dat brengen die wijzen mee. Als een demonstratie trouwens ook tegelijkertijd van hun wijsheid, denk ik wel eens. Maar goed. Het verhaal is dus dat inderdaad het brood een beeld is van het leven van de opgewekte Christus. En daar gaat het hier over. Het brood is tot stand gebracht. Dat wil zeggen, de Heer is als het ware gestorven en opgestaan. Hier typologisch uitgebeeld. Men zou nu dan moeten komen tot dat brood. Ja, in het oude verbond at men manna en uw vaderen aten manna in de woestijnen zijn gestorven. Maar de Heer zei, ik ben dat levende brood. Wel, dit is het levende brood, maar men blieft het niet. Kortom, de hele geschiedenis, ook wat zij zeggen, is niet alleen ongeloof. Het is ook een uitbeelding van het ongeloof van in ieder geval het Joodse volk in de dagen van het begin van onze bedeling. En wat is het gevolg? Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. En wat zijn nou die slangen? Wat beelden die slangen uit? Afgezien van dat het natuurlijk letterlijk slangen waren, je vraagt je alleen af waar ze vandaan kwamen. Maar de Heer zond ze, dus dat is meer dan voldoende. Maar de vraag is, wat beelden zij uit? Wel, de eenvoudigste manier om het te verklaren is eerst een andere vraag te stellen, namelijk de vraag naar aanleiding van vers 8. De Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang, verhoog dus, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als zij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte die koperen slang, staat er dan vervolgens, en verhoogde hem, enzovoorts. En zo iemand zag op de koperen slang, zo bleef hij levend. Waarna de vraag is, wat is deze slang eigenlijk? En dat is niet moeilijk, dat heb ik er straks al gezegd. Deze slang is een type van de zoon des mensen, verhoogd aan de rechterhand Gods. En het is hetzelfde als te zeggen, het is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester van het nieuwe verbond. Die ene, ga ik even verder, ik ga het half voor zeggen nou, hè. Die ene hoge priester, die ene slang, hè, die ene die verhoogd is, die ene hoge priester, er komt toch geen andere meer, eenvoudig, omdat van de ene hoge priester staat in de Hebreeënbrief dat hij volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden, en er staat ook over hem, er staat in Romeinen dan, dat hij gestorven is eenmaal, en dat hij nu leeft, maar dat de dood niet meer over hem heerst. Dus dat is eenmalig. En in het Hebreeën staat weer over, maar Christus is eenmaal ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Waarna nu de vraag is, waarvan zijn die vele slangen beneden een type? Ja.
De wet.
Hè?
De gemeente.
Ja, in het algemeen de wet, ja. Nee, niet de gemeente. Nee, in het algemeen de wet, ja. En meer in het bijzonder. Kijk, als die ene verhoogde slang een beeld is van de ene hoge priester die eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom, dan zijn de vele slangen hier beneden een type. In het recht, gewoon nu zo kort mogelijk redeneren, hè, zo smal mogelijk, zijn een beeld van de vele hoge priesters van het oude verbond hier beneden, die inderdaad een bediening des doods hadden. En meer in de breedte nu vervolgens, want dit is de smalle redenering, dat moet je wel om het zeker te weten, maar nou meer in de breedte, als de ene verhoogde slang een type is van het nieuwe verbond, en de hoge priester van het nieuwe verbond, dan is uiteraard, er zijn die vele slangen beneden, een beeld van het oude verbond. Het oude verbond namelijk, waarvan een van de kenmerken was dat er steeds opnieuw weer een andere hoge priester kwam. Wel, ze kwamen niet allemaal tegelijkertijd, dat weet ik wel. Maar toch zijn er velen hoge priester geworden. Het staat ook letterlijk in de Hebreeënbrief allemaal, hoor. En dat velen, in de zin ook van dat altijd maar weer alles herhaald werd, hè, dat velen is een uitbeelding van het oude verbond, waarbij vele hoge priesters waren, maar die de mens niet konden reinigen naar het geweten. En die diende onder het oude verbond. En het oude verbond, daarvan staat, het is een bediening des doods. En wat hier dus verteld wordt eigenlijk, is dat sinds de dood en opstanding van Christus, sinds men dus bij Hor geweest is, er maar twee mogelijkheden zijn. Of men ziet op de verhoogde slang en men leeft. Dan krijgt men toch deel aan het brood dus, hè. Zo zit het natuurlijk eigenlijk. Of men wordt gebeten door het oude verbond. En dan blijkt het oude verbond nog dodelijker te zijn dan het al geweest was. Want daar komt het op neer. Het punt is namelijk dat als een Israëliet die onder het oude verbond leefde, hè, niet tot geloof kwam of niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus als de bedelaar van het nieuwe verbond, dan wordt het oude verbond voor hem nog dolder dan het al was en dolder dan het ooit geweest is. Ik moet zeggen, het oude verbond was bediening des doods in de dagen van het oude verbond. Maar wij leven niet eens meer in de dagen van het oude verbond. Het oude verbond is al teniet gedaan, is al weggedaan, overwonnen, het vernietigd, of wat voor termen er maar, of vervuld, hè, wat voor termen er maar voor gebruikt mogen worden. Als men dan nu alsnog, toch nog, desondanks leeft onder het oude verbond, dan heeft dat een nog dodelijker werking dan het ooit gehad heeft in het verleden. En dan is het met recht een bediening des doods. En dat is wat hier wordt uitgebeeld door deze slangen. Het is gewoon een uitbeelding van het leven onder de wet. En daarna nog iets breder. Aangezien de wet gelegd wordt op het vlees, de stoffelijke wereld, is het dus ook zo dat het de uitbeelding is van het leven naar of onder de eerste beginselen der wereld. En vandaar dat ook die slangen die inderdaad kruipen in het stof. Het is gewoon een beeld van het oude verband. Je vindt trouwens nogal meer van dit soort typen in het Oude Testament. In ieder geval één die me onderweg te binnen schoot, was die van de verlossing van Lot uit Sodom. Waarbij Sodom ook staat voor de situatie onder de wet. Maar men moest daaruit verlost worden. Wel nu, Lot wordt daaruit verlost. Hij vond het niet al te leuk, maar niettemin, hij wordt verlost. Dus hij is de gelovige, de rechtvaardige Lot heet hij in de Bijbel. Sommigen zijn het met zijn levenswandel niet eens, maar dat over zijn meer rechtvaardigen denk ik wel eens. Maar niettemin, hij heet de rechtvaardige Lot die zijn ziel gekweld heeft in het goddeloze Sodom, hè, zo was het toch. Maar hij werd eruit gered, hetgeen niet Sodom was. Maar zijn vrouw, die ook meekwam, keek vervolgens om. En het punt is dat Lot staat voor inderdaad de gelovige, die als geloof gerechtvaardigd wordt, maar en ook de geestelijke mens feitelijk, terwijl de vrouw van Lot in feite staat voor wat er hiervan op aarde, in de uiterlijke zichtbare wereld van zichtbaar blijft. En wat ze deed was omkijken. En dat is precies de wet. Dat is precies de wet na de verlossing. Dat is precies de wet in deze tegenwoordige tijd, terwijl het oude verbond al beëindigd is. Namelijk, de wet kijkt om, want de wet is vervuld. De wet had vroeger een blik vooruit. Zag namelijk op wat ooit in de toekomst, door de komst van Christus, gestalte zou krijgen. Op de toekomende verlossing. De wet was immers, Hebreeënbrief, een aanleiding, een oprijlaan. Een aanleiding tot een betere hoop. De wet gaf dus ook hoop, maar het was de aanleiding tot, niet de vervulling van de hoop, maar tot een betere hoop. Wel, die betere hoop is inmiddels vervuld, maar sinds die tijd kijkt de wet nog alleen achterom. Wanneer wij immers met de wet hanteren, dat wil zeggen bestuderen, en we zijn er feitelijk ook vanavond mee bezig, dan blijkt dat die wet achterom kijkt naar dingen. Althans nu achterom kijkt naar dingen die in het verleden al gebeurd zijn. Zodat de wet en de bestudering van de wet in hoge mate bestudering is van de geschiedenis. Namelijk, het kijkt naar dingen die al tot stand gekomen zijn. Zodat de wet zoals die nu nog bestaat, en zoals we nog in de Bijbel vinden, inderdaad een monument is feitelijk van wat in het verleden tot stand gekomen is. En dat is precies wat in de vrouw van Lot wordt uitgebeeld, want ze draait zich om, ze kijkt achterom en terstond wordt ze een monument. Een standbeeld. Toch? Ja, een pilaar, een opgericht teken. Er staat er trouwens ook bij, want er staat, en die is er nog tot op deze dag. Of die er vandaag nog is, ik geloof dat ze er drie aanwijzen. Maar, hè? Nee, voor de toeristen natuurlijk. Maar, hè? Maar inderdaad, zo is het. En dat geldt niet alleen voor het woord zelf, de wet die terugkijkt naar wat in het verleden geweest is. Maar het geldt nog veel meer voor de daar geldt nog veel meer daar waar men onder die wet leeft. En daarbij bedoel ik uiteraard niet in de eerste plaats christenen die onder de wet menen te moeten leven, maar ik bedoel daarmee in de eerste plaats de joden die onder de wet leven. Dat is een en al verstarring. Dus volstrekt dood. Voor hen zelf ook. Het biedt ook geen hoop. Het geeft geen resultaat in het leven. Het werpt geen nut af. Integendeel, je zou bijna zeggen, het verhindert hen zelfs om te assimileren. Er zijn er meer dingen die daarbij een rol spelen. Maar dit is er één van. Hè? Men heeft dat judaïsme, zal ik dan maar zeggen, dat leven onder de wet. En het verhindert hen om zich aan te passen inderdaad aan heden of aan wat dan ook maar. Dat wil zeggen, zij zijn als het ware levend, maar dat woord kan ik in dit verband slecht gebruiken, maar ze zijn een standbeeld, een monument van wat in het verleden gebeurd is. Het merkwaardige is dat als wij ons bezig zouden houden met bestudering van de Joodse inzettingen, zoals die toch vandaag nog gepraktiseerd worden, dat ze ons spreken, die typen, hè, die rituelen, spreken ons over onze zaligheid die in het verleden tot stand gebracht is, maar voor henzelf is het dood omdat ze die zaligheid niet kennen. En daar gaat het om. Het is een bediening des doods. Men heeft er geen voordeel van. Integendeel, het enige is dat men er nadeel van heeft. Maar wij die dingen bestuderen, die daarna zien in het Jodendom inderdaad een monument, een pilaar, een gedenkteken van wat God in het verleden in de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt zelfs natuurlijk ook voor de Jood die zijn eigen inzettingen bekijkt. Hij zou daarbij inderdaad tot geloof kunnen komen. En soms gebeurt het ook. Het is weliswaar wat zeldzaam, maar het gebeurt. En hoe dan ook de letterlijke pilaar, de vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde, ook de letterlijke pilaar is natuurlijk een herinnering aan in de tijd de bevrijding van Lot uit Sodom. En dus een type van, of een herinnering aan, een type van de verlossing uit het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarmee tegelijkertijd het zout verklaard is, want zout is immers het bederverende, zout is een beeld van de geest, van de eeuwige geest, het eeuwige leven enzovoorts. Kortom, die zoutpilaar spreekt heus over eeuwige dingen. Het mag dan versteend zijn, mag dan zelfs sprake zijn van een oordeel, maar het jodendom versteend en als oordeel spreekt ons niettemin over het werk wat God in het verleden tot stand gebracht heeft. Nou, zo'n gelijksoortig type vinden we hier inderdaad in deze slangen. Dat die slangen op de grond beelden namelijk uit het voortbestaan van de wet ten onrechte. Het had er niet hoeven zijn. Het was ook min of meer als een straf of als gevolg van ongeloof. En zo is het ook. Het jodendom leeft onder de wet als gevolg van ongeloof. Om er maar te zwijgen dan van christenen die menen onder de wet te moeten leven. Het is een beetje moeilijk om het uit te leggen, maar het komt op hetzelfde neer hoor. Het is namelijk het gevolg van ongeloof. Als men gelooft in de uitnemende rijkdom van Gods genade en de werking daarvan, nu onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van Christus op de troon der genade, dan leeft men niet onder de wet. Als men er wel onder leeft, is dat het gevolg domweg van het eigen ongeloof. En dat is ook wat hier uitgebeeld wordt. Ik weet wel dat er geen priesters meer zijn, ook in het Jodendom niet, naar de ordening van Levi. Maar het gaat er niet primair om die priesters. Het gaat om de werking, het actief zijn nog steeds, van de Mozaïsche, dan wel de Judaïstische wet. Het had niet zo mogen zijn en men wordt er absoluut door gebeten. Ja, ik durf eigenlijk nauwelijks in het publiek uit te leggen wat de consequenties ervan zijn voor de mens die eronder leeft. Maar het is wel heel verschrikkelijk. Als het uit gaat leggen, dan beschouwen velen dat als beledigend. Dus je kunt het eigenlijk niet doen. Maar het zou toch aan de andere kant goed zijn als onze ogen daar eens voor zouden opengaan. Wat er gebeurt met een mens die onder die slavernij leeft. En ook wat de Bijbel daar zo het een en ander aan over te zeggen heeft. Het is werkelijk een bediening des doods. Het is niet bij wijze van spreken, maar het is zelfs letterlijk zo. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die daar werkelijk onder leeft en op serieuze wijze of veel vroeger aan zijn eind komt, dit meen ik letterlijk, veel vroeger sterft dan noodzakelijk is. Meen ik echt. Het is een veel te zwaar last, het is een veel te zwaar werk en men hoeft het ook niet te dragen, maar men doet het. Nou, dat is wat hier gebeurt. Men zegt, we willen dat brood niet, we willen degene die het brood brengt, we willen Christus niet. Wel nu, dan blijft slechts over de religie, de godsdienst, Wat een overdreven woord is hoor, godsdienst, hè. Stelt de dingen veel te mooi voor. Maar de religie en de rituelen van het oude verbond. Maar het blijkt te zijn een bediening des doods. Vooral sinds dat het oude verbond officieel vervuld en vernietigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat we dan ook nodig hebben, zijn niet die slangen hier beneden, maar wat we nodig hebben is een slang boven. En het eigenaardig is dan nog dat de slangen beneden het model zijn van de slang die verhoogd zal worden. Dat heb je toch goed gelezen, hè? Er waren slangen beneden en de Heer zegt, nou maak er nou zelf een, zegt hij tegen Mozes, maak u zo'n vurige slang. Deze waren door de Heer gemaakt, maar hij zegt dat tot Mozes, maak u zo'n vurige slang. Je zou zeggen, het is precies hetzelfde, en dat is het ook. Maar het verschil is dat het een staat voor de wet Gods. Onder het oude verbond, zal ik maar zeggen, is in een aardse, vleeselijke toepassing. En het andere staat voor de wet Gods in de zin van het onderwijs van God aangaande het nieuwe verbond, namelijk de genade. En daarom leven wij uit het woord van God, maar zonder ten prooi te vallen aan deze slangen. Integendeel, wij zien immers op de verhoogde slang de hoge priester, dat is waar. Maar onder het nieuwe verbond, de wet Gods, jawel, maar daarna de genade. Weet u wel, niet het Mara, het water van Mara, niet het bittere water, zal ik dan maar zeggen, is nog zoiets, hè. Maar het inmiddels zoet geworden water, daar gaat het om. Leven onder het nieuwe verbond, met de blik niet gericht op de stof beneden, want daar krioelt het van de slangen, maar met de blik gericht omhoog. Daarmee worden we af en toe nog wel eens door de slangen gebeten, denk ik wel eens. Maar het kan geen kwaad. Voor ons niet, voor anderen wel. Hoe komt dat? Wel gewoon door de gezindheid, door de gerichtheid. Als men gericht is op Christus, als men godvrezend is, zegt de prediker, dan zal niets van het kwaad van de wereld je treffen. Maar misschien heb ik het daar straks nog over na de pauze. Hebreeën 7 vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zover het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan gaat het om het verschil tussen de priesters van het oude en van het nieuwe verbond. De ouden zijn dat zonder eedzwering geworden, staat er. Maar de nieuwe met eedzwering. En het wordt dan geciteerd uit Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond dus. En dan staat er van een zoveel beter verbond is Jezus, let op Jezus, niet Christus. Maar er staat Jezus, is Jezus borg geworden, de mens Jezus, die uit de mensen genomen werd, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld wordt voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. De verhoogde zoon des mensen dus. Hetgeen overeenkomt met de verhoogde slang. En dan vers 23 van Hebreeën 7, genen zijn wel priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. En eigenlijk moet ik nadruk leggen op, genen zijn wel vele priesters geworden. Er waren er vele, vergelijkbaar eventueel met de vele vurige slangen. Genen zijn wel vele priesters geworden. En dan zou je zeggen, ja, het oude verbond kent vele hoge priesters en het nieuwe maar één. Dus is het oude beter? Maar dat is niet zo. Integendeel, het is net andersom. De redenering is net andersom. Namelijk, zij werden velen priesters, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Het was dus een slechte priesterschap, want de dood was sterker dan hun priesterschap. En zij stierven dus. En let op hoe het er staat. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Alleen al de uitdrukking zo betekent dat eigenlijk de priester dus altijd zou moeten blijven. Maar helaas, zij werden verhinderd. En anders gebruik je dat woord verhinderen niet, hè? Dat was de bedoeling dat ze altijd zouden blijven, maar ze werden door de dood verhinderd. De dood hield hen tegen. Maar deze, vers 24, omdat hij in der eeuwigheid blijft, en dus één, hè, heeft een onvergankelijk priesterschap, een priesterschap wat niet meer vergaat, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Eigenaardig is trouwens dat in nummer 20 of 21 lazen wij dat het volk kwam tot Mozes en er staat er, toen bad Mozes voor het volk. Het einde van vers 7. Hetgeen al duidt op het hoge priesterschap van Christus uiteraard. Maar goed, dat even terzijde. Ik ga even verder naar Hebreeën 9. Waar staat over de tabernakel in vers 6. Deze dingen nu al dus toebereid zijn. Dus zo gingen wel de priesters, meervoud, in de eerste tabernakel, het heilige, te allen tijden, te elke tijd, steeds maar, hè, om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars. En het verschil is dus weer, er waren vele priesters, maar er was slechts één hoge priester. Er waren vele priesters die ingingen in het heilige, maar er is slechts één hoge priester die eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen. Dat is een uitbeelding van de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Maar in Hebreeën 7, waar we zojuist waren, hebben we nog een andere gedachte, namelijk, daar ging alle jaren steeds opnieuw de hoge priester, vele dus, hoge priesters zijn het dan ineens, die gingen in het aardse heiligdom. Maar toen de tijd gekomen was, toen is Christus eenmaal ingegaan in het hemelse heiligdom. En dat is weer precies hetzelfde verhaal. Ook dat beeld uit het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het oude is het allemaal veel. En onder het nieuwe is er maar één. Omdat dat definitief en afdoende is. Nou, dat is ook wat hier in de Hebreeënbrief uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Dat namelijk Christus eenmaal in het ware heiligdom is ingegaan, waardoor wij inderdaad volkomen zalig gemaakt worden. En wij hoeven daartoe slechts in hem te geloven. Maar daarna zou ik natuurlijk moeten gaan naar Johannes 3 vers 16. Ja, Johannes 3 vers 16, want kijk, daar wordt dat hele beeld uit nummer 20 rechtstreeks toegepast door de Heer Jezus zelf. Een hogere autoriteit kennen we ook niet. Maar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus over dat het koninkrijk zou komen. Het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag. Het koninkrijk in elk geval. Waarbij de Heer tot Nicodemus zegt, daar kan niemand ingaan in het koninkrijk zonder eerst wedergeboren te worden. En dat had Nicodemus moeten en kunnen weten, ook al op grond van de oud-testamentische geschriften. Maar de Heer zegt dan tegen hem in vers 12, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Met andere woorden, de Heer had tot nog toe met Nicodemus gesproken, weliswaar over het koninkrijk en over wedergeboorte, maar dan op aards niveau, dat wil zeggen, gedacht moest worden aan het koninkrijk zoals het op aarde zou geopenbaard worden, ooit. En men zou moeten geloven en wedergeboren worden, uiteraard, om dat koninkrijk, het geopenbaarde aardse koninkrijk, binnen te gaan. Maar ook dat is nog maar de helft van de waarheid, want de andere helft is dat er ook een hemels, en in principe zelfs verborgen koninkrijk zou zijn, hetgeen net zo goed af te leiden valt uit de oud-testamentische uitspraken. En de Heer zegt dan, ik heb u de aardse dingen verteld, want als je die niet gelooft, geloof je de hemelse zeker niet. Dat is trouwens een bijzondere actuele uitspraak ook, omdat wij zitten met het merkwaardige verschijnsel dat een groot aantal christenen, gelovigen, misschien moet ik gewoon zeggen theologen, niet gelooft in de aardse aspecten van het koninkrijk. Dat wil zeggen, men gelooft niet in een aards koninkrijk van de Heer Jezus. Men gelooft überhaupt niet dat het ooit komt. Maar men gelooft wel, althans dat zegt men, men gelooft wel in een hemels koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En ik heb er maar één antwoord op, namelijk, dat kan niet. Daar kun je niet in geloven. Ik geloof het ook niet als men het zegt. Maar men zegt het wel, men zegt dan, nou ja, al die uitspraken uit het Oude Testament over een koninkrijk van de zoon van David, ja, die zijn eigenlijk uitspraken over een koninkrijk in de hemel van de zoon van God. Het gaat om een wat mystiek hemels koninkrijk, waar je niet zo goed de vinger tussen kunt krijgen. Maar men gelooft dan niet in een aards koninkrijk. En dat kan nou eenmaal niet. De waarheid, de grondwaarheid is namelijk inderdaad de aardse waarheid, dat de zoon van David, de zoon van Abraham, kortom, de Messias, hier op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Dat kun je gewoon op de kaart aanwijzen, daar moet het komen. En daarna, en daarnaast is er ook nog een andere waarheid, namelijk dat dat koninkrijk ook in de hemel zou zijn, zelfs nog eerder. En in die volgorde valt het ook te begrijpen en te geloven. Bovendien, een onzienlijk hemels verborgen koninkrijk is alleen te begrijpen aan de hand van wat wij weten over een aards en geopenbaard koninkrijk. Het hemels is afgeleid, althans de waarheden zoals ze beschreven staan over het hemels koninkrijk zijn afgeleid van de waarheden over een aards koninkrijk. Daar gaat het maar om. De andere volgorde bestaat gewoon niet. Maar Nicodemus geloofde de aardse niet. En de Heer zegt, wel, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En zo is het natuurlijk in de praktijk nog steeds. Want men zegt wel in de hemels koninkrijk te geloven. In de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet waar. Men gebruikt de termen alleen, maar men gelooft er niet in. Nee, ik ga het niet verder uitleggen. Denk er maar eens over na. Men verwerpt een aards koninkrijk, men wil er niet van horen. Een hemels koninkrijk erkent men ook niet. In de praktijk erkent men de kerk en het gezag van de kerk en de hiërarchie in de kerk. Maar dat de Heer Jezus Christus zelf daarin iets te zeggen zou hebben of iets zou regelen, dat geloven we absoluut niet. Dat blijkt uit de manier waarop men met de schriften omspringt, dat blijkt uit de manier waarop men de mensen, zullen we zeggen, de kerkgangers toespreekt enzovoorts. Dat blijkt uit dat men absoluut niet gelooft. In het allergunstigste geval acht men zichzelf verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de kerk. Maar dat de Heer zelf bij macht is om daar wat aan te doen, dat gelooft men absoluut niet. Nou ja, ik zal er niet meer van zeggen. Doet er ook verder niet toe. Maar de Bijbelse volgorde is deze, dat men eerst de aardse zou moeten geloven om vervolgens de hemelse te geloven. De aardse geloofde hij niet, Nicodemus, althans tot op dat moment niet. En de Heer zegt, wel dan zul je de hemelse dingen ook niet geloven. Maar hij gaat ze wel uitleggen, min of meer. Hij zegt namelijk in vers 13 van Johannes 3, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En dan kun je natuurlijk zeggen, maar er was toen toch nog niemand in de hemel opgevaren. En dan zeg ik, nee, inderdaad, daar ging het ook niet over. Het is ook niet een uitspraak van de Heer over een bepaalde gebeurtenis, maar het is een uitspraak van de Heer over een bepaald schriftgedeelte. En dat schriftgedeelte is in dit geval Psalm 68, waar die uitspraak staat. Opgevaren zijnde naar de hoogte, zo kom ik toch nog in Efeze 4, daar hadden we het in de pauze even over. Ik had niet gedacht dat ik daar terecht zou komen, maar het gaat om precies hetzelfde. Hè? Opgevaren in de hemel, hè? Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft in de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Dat staat in Psalm 68. En de vraag is, wie is dat die op zou varen naar de hoogte of naar de hemel? En het antwoord is, dat geeft de Heer hier. Hij zegt, nou, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die eerst uit de hemel is nedergekomen. En dat is de Zoon des Mensen. Waarmee natuurlijk in de gauwigheid een heleboel gezegd wordt. En dat is ook de bedoeling. Het wordt namelijk gezegd op een snelheid die niemand kan bijhouden. Dat hoeft het trouwens ook niet. Men heeft alle tijd nu om het te bestuderen. Ik heb je gemak doen. Hè? Dat heeft Nicodemus kennelijk ook gedaan. Maar goed, de gedachte is dat de man uit Psalm 68 vers 19 die opvoer naar de hoogte of naar de hemel, dat kan alleen maar iemand zijn die eerst uit de hemel is nedergedaan, want de mens kan niet opklimmen tot de hemel. Maar we kennen één mens die het wel kan, om de eenvoudige reden dat hij uit de hemel was nedergedaald. En omdat hij van zo hoge kom af was, kon hij ook naar de hemel weer teruggaan. En bovendien, omdat hij van zo hoge kom af was, was hij hier op aarde meteen de hoogste mens die je kon denken. In de zin van hiërarchie, dat wil zeggen de hoogst verantwoordelijke, de hoogste gezagdrager. Dat was dus de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. En in de vertaling heet dat dan de zoon des mensen. De grote erfgenaam van Adam, de erfgenaam van de aarde en de volkeren, is uiteraard die hoogste mens die wij kennen, die uit de hemel is nedergedaald. En als dus Psalm 68 spreekt over iemand die naar de hemel zou opvaren. Kan dat moeilijk iemand anders zijn dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Messias. En daarmee ben je terecht niet bij aardse waarheid, maar bij hemelse waarheid. En het punt is dan dat de zoon des mensen, want je ziet hoeveel uitleg het nodig heeft, hè, dat de zoon des mensen per definitie de erfgenaam is van de troon van Adam over de gehele mensheid. En dus is de zoon des mensen per definitie ook de beloofde Messias, die zijn Messiaanse rijk over de wereld, in de eerste plaats Israël, maar over de wereld zou oprichten. Je moet maar eens opletten, de Heer Jezus wordt soms aangesproken als gij zonen Davids. Maar de Heer spreekt over zichzelf niet als over de zoon van David, maar als over de zoon van Adam, de zoon des mensen. Zo noemt hij zichzelf. Dat is een veel hogere titel, omdat eigenlijk de term zoon van David, wanneer hem smal neemt nu, hè, zo snel maar mogelijk, is het slechts de titel van de koning over geheel Israël. Terwijl als je de zoon des mensen smal neemt, net zo smal, dan is hij nog steeds de koning over de gehele mensheid. Over alle volkeren, inclusief Israël uiteraard. Dus het is een veel hogere titel, dat ontgaat ons dikwijls. Maar niettemin, de titel zoon des mensen is de hoogste titel die op aarde gedragen kan worden. En die hoge titel komt toe aan die afstammeling, die erfgenaam van Adam, die bovendien dus uit de hemel afkomstig is. En wat hier nou staat is, dat de vers 13 is dat de zoon des mensen opgevaren is in de hemel. Als vervulling overigens van Psalm 68 vers 19. De zoon des mensen in de hemel. Terwijl de titel zoon des mensen een aardse titel is, wordt er van hem gezegd dat hij zou opvaren naar de hemel. Nou, dat is het hele punt. De hemelse waarheid is dat degene die op aarde zijn koninkrijk over de gehele aarde en over alle volkeren zou brengen, kortom de Messias, zou opvaren ten hemel en daar een koninkrijk zou hebben. En dat is wat hier staat. Bovendien, nu we het toch over hadden in de pauze en nu weer, kan ik er meteen bij zeggen dat ditzelfde vers, Psalm 68 vers 19, wordt aangehaald in Efeze 4. En daar wordt gezegd dat hij niet alleen is opgevaren naar de hemel, maar dat hij ook de gevangenis met zich gevankelijk meegevoerd heeft. En dat betekent gewoon dat de gevangenis, de ballingen, kortom degene die tot hem zijn uitgegaan buiten de legerplaats, kortom degene die in hem geloven, door hem en met hem gezet zijn in de hemel. Staat trouwens letterlijk gewoon in Efeze 2. Dat is niks bijzonders dus wat ik zeg. Het bijzonder is alleen dat in Efeze 4 diezelfde waarheid naar voren gebracht wordt en dan gebaseerd wordt op Psalm 68 vers 19. De gevangenis, dat zijn immers de gevangenen samen, uiteraard, dat is niet het gebouw, niet het ding, maar de aanduiding van alle gevangenen. En gevangenen zijn, volgens de Bijbelse definitie, ballingen. Zij die buiten de maatschappij, buiten de samenleving, buiten de legerplaats, zelfs buiten Jeruzalem, gezet zijn. Maar er staat, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenen gevangen genomen. Dat wil zeggen, gevankelijk meegevoerd. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Dat betekent dan inderdaad dat wij, die geloven in de Heer Jezus Christus, met hem meegevoerd zijn en met hem gezet zijn in de hemel. En dat staat inderdaad letterlijk in Efeze 2. Dat is hemelse waarheid. Dat wist Nicodemus niet, want u ziet nou dat bij nadere bestudering van deze tekst, uit Psalm 68 vers 19, de psalm dus inderdaad spreekt over een verborgen koninkrijk. Dat kun je wel niet in één keer lezen, maar daarom is het wel zo. De gedachte namelijk die de Heer hier naar voren brengt, maar Paulus uiteraard ook in Efeze 4, is dat de gemeente wel niet een aards koninkrijk heeft geërfd, maar een hemels koninkrijk. Want zoals ook Nicodemus een aards koninkrijk zou moeten verwachten, op grond van geloof, op grond van wedergeboorte, zo zou hij ook een hemels koninkrijk moeten verwachten. Eveneens op grond van geloof en dus wedergeboorte. Maar de heer zei, ja, als je de aardse dingen niet gelooft, hoe zou je de hemelse geloven? Dat is nog veel moeilijker voor te stellen wat dat is. Maar daarom is het wel zo. En daarmee verwijst de heer dus naar deze psalm. En dat staat er dus ook in vers 13. De zoon des mensen is opgevaren in de hemel. En daar zit iets tegenstrijders in. Nou, tegenstrijders is niet het goede woord. Er zit een tegenstelling in. Normaal zou de zoon van God opvaren naar de hemel en zou de zoon des mensen nederdalen naar de aarde, want de positie van de zoon van God is in de hemel, de positie van de zoon van Adam, van des mensen dus, is op aarde. Maar wat hier staat is dat de zoon des mensen een positie krijgt als de zoon van God. Omdat hij beide is. En dat is de verklaring, hij is beide. En daarom zou de Messias in de eerste plaats, omdat het hoger is, een hemels koninkrijk ontvangen. En pas in de tweede plaats, omdat het lager is, een aards koninkrijk. Nou, dat is het hele verhaal. En dan lees ik weer verder. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. Die uitspraak die in de hemel is, dat schijnt moeilijk te zijn. Volgens sommigen staat het er niet. Volgens mij staat het er wel. Maar ik steek mijn hand niet voor in het vuur. In elk geval betekent het dan gewoon dat de zoon des mensen in de hemel thuis hoort. Daar heeft hij burgerschap. Net zo goed als van ons gezegd wordt dat we in de hemel zijn, terwijl we op aarde rondlopen, kan natuurlijk ook van de Heer Jezus gezegd worden dat hij in de hemel is, terwijl hij op aarde rondloopt. Ik heb het idee dat men zegt, die uitdrukking die in de hemel is, staat niet in de betere handschriften, maar dat men dat zegt omdat men niet weet wat het betekent. Het niet verklaren kan en daarom de voorkeur eraan geeft om het weg te redeneren. Maar het staat er gewoon, dat is geen enkel probleem. De zoon des mensen die immers een burgerschap, een positie, een troon heeft in de hemel. En mocht Psalm 68 vers 19 niet duidelijk genoeg zijn, dan hebben we nog altijd de typologie, want dat is het punt. Gemeentelijke waarheid, de waarheid dus omtrent de verborgen koninkrijk, is slechts met moeite in de letterlijke uitspraken van het Oude Testament te vinden. Maar het is het, alleen ze zijn wat cryptisch, moeilijk om te begrijpen. En zo, een voorbeeld van zo'n tekst is dus Psalm 68 vers 19. He, opgevaren zijn er de hoogte, heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, ja ook de onderhorigen om bij u te wonen, staat daar. En dan lees je niet zo gauw in over een verborgen koninkrijk, hoewel het dat is. Maar als die uitspraken niet duidelijk genoeg zijn dan hebben we altijd nog de typologie van het Oude Testament en die is veel duidelijker. En vandaar dat hij nu ook volgt, dat is vers 14 van Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waar komt hij dan terecht als hij verhoogd wordt? We hebben nou toch lang genoeg stilgestaan bij vers 13, om nou geen fouten meer te kunnen maken. Ja? In de hemel. Ja. Zal ik u nog eens wat vertellen? Ik weet niet of iedereen dat begrijpt, maar anders vergeet het maar even. Kijk, Efeze 4, daar staat die uitspraak, hè, over de gevangenis heeft hij gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Er zijn de meest wilde theorieën over in omloop van wat die gevangenis is. Nou, het is gewoon de gemeente, er is niks aan de hand, dat blijkt ook uit het complete verband, dus het is niet echt moeilijk, maar ik ga het nou niet verder uitleggen. Het is gewoon de gemeente, maar het is zeer onbekend. Er zijn meestal hele wilde fantasieën over, de gevangenis is het dodenrijk, of de doden, of de oud-testamentische gelovigen, of het zijn de geesten in de gevangenis van 1 Petrus, weet je veel, dat soort dingen, moeilijk. He, ik zeg het nu wat vlug, maar als je het niet begrijpt, vergeet het maar. Hè. Kortom, dat vers, daar kan men niks mee, het wordt ineens heel vreemd toegepast en dan is het weg. En het probleem daarvan is dat als het in Efeze 4 weg is, als men daar wegredeneert of niet begrijpt, dan is men datzelfde vers in Johannes 3 vers 13 dus ook kwijt, want het is hetzelfde vers. Zowel Efeze 4 als Johannes 3 vers 13 citeren gewoon uit Psalm 68 vers 19. Als je dus het citaat in Efeze 4 niet begrijpt, dan begrijp je het in Johannes 3 vers 13 dus ook niet. En daar zit het probleem. En als je in Efeze 4 niet begrijpt, is het niet zo erg. Want je kunt er gewoon vers overslaan en de gewone hoofdgedachte volgen. Dus er is nog niks mis. Maar als je hem hier in Johannes 3 vers 13 mist, dan begrijp je de hele essentie van het verhaal niet meer. En daar gaat het om. Dat betekent dat dan ineens onduidelijk wordt wat die zoon des mensen is en wat hij in de hemel doet enzovoorts. En dan verliest vers 14 ook zijn kracht, want vers 14 is alleen maar typologie. Ik zet dat dan tussen aanhalingstekens, alleen maar typologie. Want bij mij staat typologie uiteraard hoog aangeschreven. Maar voor velen betekent typologie niet veel. En dan te zeggen de slang in de woestijn werd verhoogd en dan te zeggen dat betekent dat het gaat over de hemelvaart van Christus. De positie van Christus aan de rechterhand. Dan zeggen ze, ach kom nou. Hè? En het enige wat dan overblijft, als je dus vers 13 niet begrijpt, hè, en vers 14 zeg je, ja, dat is mijn typologie, dan blijft er al gauw over wat er altijd overblijft. Namelijk, het gaat over de dood van de Heer Jezus. En het punt is natuurlijk, daar gaat het nou net helemaal, maar dan ook absoluut niet over. Ik meen dat ook echt, daar gaat het niet over. Als het gaat over opstanding uit de dood, gaat het niet over de dood. Ik hoop dat ik dat goed genoeg gezegd heb. En het gaat over opstanding uit de dood, hè? Maar niet over de dood zelf. Het gaat over wat daarna volgt, namelijk de verhoging van Christus. Het moet duidelijk zijn dat zijn dood en sterven niet verhoging is, maar het tegenovergestelde. Dus vernedering uiteraard, hè? Ja. Broer van Dakker.
Joden was een type van de Heer Jezus. Die was
toch
ook hoofd van de gevangenis.
Ja, dat is hem. Ik denk, laat ik het niet zeggen. Laat ik me nou eens inhouden, maar dat helpt niks. Hè. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, die gevangenis als type van de gemeente, als uitbeelding van de gemeente, die vinden we natuurlijk heel nadrukkelijk in de geschiedenis van Jozef. Wat feitelijk ook een heel eenvoudige, rechtlijnige geschiedenis is met een heel rechtlijnige verklaring, typologische verklaring. En daar vind je heel eenvoudig dat als Jozef eerst bij wijze van spreken gedood werd, maar toch weer opstond, dat wil zeggen toen hij in de kuil geworpen werd, wat eigenlijk ook een gevangenis is hoor, en andersom een gevangenis is eigenlijk ook een kuil. Maar goed, maar als Jozef in de kuil geworpen is en hij wordt daar weer uitgehaald en gaat dan naar Egypte, is het een beeld van de dood en opstanding van Christus. Christus die daarna naar de heidenen gaat. En wiens boodschap, wiens woord, het evangelie, het nieuw verbond, dan ook gepredikt wordt, niet zozeer meer onder de Joden, maar juist aan de heidenen. Want de zaligheid is de heidenen gezonden vervolgens enzovoorts. Hè? Op grond van het ongeloof van de broeders van de Heer Jezus. Van Jozef, van de Heer Jezus dus. Ja, en als Jozef dan, er slaat die geschiedenis met Potifar voor het gemak over helaas, maar als Jozef dan in de gevangenis komt, wat per slotverrekening ook het huis van Potifar is, dat maakt niks uit, hè. Als Jozef in die gevangenis komt, dan blijkt hij daar ineens de chef van de gevangenis te zijn. Het was een open gevangenis ook, maar er was niemand weg. Nou gooi ik de geschiedenis door elkaar. Hè? Ja, dat kan zo gebeuren, niet waar? Toen Jozef dus in Filippi kwam en de gevangenis schudde op zijn grondvesten, en toen iedereen dacht, nou zijn de gevangenen zoek, zei Jozef, doe jezelf er geen kwaad, zei hij tegen Potifar, want alle gevangenen zijn hier nog. En toen zei Potifar, wat moet ik doen om behouden te worden? En toen zei Paulus, of was het Silas, die zei, geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, die verhalen kun je gewoon door elkaar vertellen. Ik weet wel dat het belachelijk klinkt. Maar het is hetzelfde verhaal. Het is dezelfde gevangenis namelijk. Jozef komt in de gevangenis en hij is meteen de chef van de gevangenis. Saulus komt in Handelingen 17 in de gevangenis in Filippi. Hij is meteen de baas van de gevangenis. De gevangenbewaar die er was heeft niks meer te vertellen. Die heet ook Potifar. Maar bij wijze van spreken dan. Maar dat staat er niet bij natuurlijk. Hè? Ja, en Jozef was daar als de eerstgeborene. Per slotverrekening had Ruben hem uit de put gezegd, dood hem niet, maar gooi hem in die put. Zodat hij daardoor weer zou blijven leven, Ruben de eerstgeborene. Want hij zorgde dus voor het eerstgeboorterecht, wat van Ruben dus overging naar Jozef. Dat begrijp je even gauw, hè? Jozef, de eerstgeborene, ik zeg het heel snel nu, hè? Jozef, eerstgeborene, in de gevangenis. Was in Filippi ook zo, en omdat in de gevangenis. En omdat Jozef als eerstgeborene een dubbel deel krijgt,
was Saulus in de gevangenis in Filippi dus ook niet alleen. Hij had nog iemand bij zich en die heette Saulus en Silas. Maar dat is precies hetzelfde, Saulus of Silas. Die jongens hadden gewoon dezelfde naam. Twee mannen met één naam, dat heb ik u toch wel eens verteld, hè? Twee mannen met één naam, dat kent u toch, dat verschijnsel, hè? Emmausgangers, twee, Cleopas, hè? Twee discipelen van, van Johannes naar de Heer Jezus, twee. Dus één met een naam, dus Andreas, hè? Dat verhaal is dat, hè? Komt nog een paar keer voor, maar dat doet er nou niet toe. En er zijn er twee, die gaan naar de gevangenis in Filippi, met één naam. Saulus, of Silas, de uitverkorene. Een beeld van het eerstgeboorterecht van Christus in de tegenwoordige bedeling. Waarbij de gemeente bestaat uit gevangenen met Christus buiten de lege plaats gezet, buiten de maatschappij en dus in de gevangenis. Maar in de gevangenis is men vrij. Vandaar dat in Filippi die gevangenis wat schudde en zo, toen kon iedereen weg, maar niemand ging. Waarom zouden ze ook? Daar zit nog veel meer aan, maar ik moet het nou verder maar weer vergeten. Maar inderdaad, broeder Van Daken, zo is het wel. Die gevangenis is dus gewoon de gemeente. Ja. En zolang deze bedeling duurt, is er dus sprake van die gevangenis. Maar dat betekent wel dat wij inderdaad, als in Filippi, met Paulus in de gevangenis zitten. We lopen niet weg. We zijn daar min of meer uit vrije wil. Hè? Net zo goed als dat we ook gevangen kunnen zitten samen met Jozef in de gevangenis van het huis van Potifar. In afwachting van de verheerlijking van de ware Jozef. Christus dus. Ja, dat is het verhaal. Elementaire waarheid, maar heel onbekend. Heel onbekend namelijk dat de gemeente feitelijk een gevangenis is. Een verborgen koninkrijk, een subcultuur noemen wij het tegenwoordig. Maar niettemin een leefgemeenschap buiten de normale leefgemeenschap in deze wereld. Dat is het verhaal. Gevangenis dus. En als je dat niet weet, dan ben je verplicht in Efeze 4 een ander verhaal te bedenken. En daar komen die andere verhalen vandaan. Hè? Maar even terug naar Johannes 3 dan. Daar staat dan, Johannes 3, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat wil zeggen dat hier duidelijk staat dat het dus nog gebeuren moest. Hè? En dat betekent dat de verhoging van de zoon des mensen werd uitgebeeld door de verhoging van de slang in de woestijn. En er staat erbij, opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Want dat is letterlijk wat er in vers 15 staat of zou moeten staan. Opdat een ieder die in de verhoogde zoon des mensen aan de rechterhand gods gelooft. Hè? Of dat een ieder die in de verhoogde slang gelooft. Ieder die op de Heer Jezus Christus ziet of op de verhoogde slang ziet. Eeuwig leven zou hebben. En niet zou sterven van die slangenbeten hier beneden. Niet zou sterven onder het oude verbond. En dat correct is deze verklaring blijkt wel. Want de vraag is nou maar hoezo de zoon des mensen in de hemel? Hoe kan dat dan? Het antwoord is eenvoudig, want, en want betekent dat nu de verklaring volgt van het voorgaande, want al zo lief heeft God de wereld gehad, waarover de zoon des mensen heerschappij zou hebben, uiteraard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. En nou blijkt dat die zoon des mensen ineens de zoon van God is, volgens vers 16. En de vraag zou dus eventueel kunnen zijn, hoezo is de zoon des mensen in de hemel? En dan komt het antwoord in vers 16. Wel, omdat hij de zoon van God is. En het enig geborene heeft de betekenis van unieke, dat betekent het gewoon, dat betekent uniek en geliefd. De bijzondere, de onvergelijkbare, ik kan het nou ook zo gauw niet uitleggen. Maar het unieke eraan is dat die zoon van God tegelijkertijd zoon des mensen is. Aan de ene kant mens en erfgenaam van Adam, aan de andere kant God en daarmee erfgenaam van God. En dat is de reden waarom de zoon des mensen een koninkrijk zou ontvangen in de hemel. En het punt is dat die zoon van God of zoon des mensen in de hemel nu gezeten is en daar een koninkrijk heeft. En daar is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Opdat een ieder die in hem gelooft, oftewel opdat een ieder die ziet op de verhoogde slang, in hem niet verderven door al die slangen hier beneden. vinden, maar in hem eeuwig leven zou hebben. Moeilijker is het niet. En die Zoon van God, die God dus gegeven heeft, heeft hij gegeven aan zijn rechterhand. Als het dus op een andere plaats dat God heeft zijn Zoon gezet aan zijn rechterhand, is dat precies hetzelfde als wat in Johannes 3 vers 16 heeft. 3 vers 16 heet dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Waar heeft hij hem dan gegeven? Waar is die Zoon dan? Nou, aan Gods rechterhand uiteraard, in de hemel, uitermate verhoogd. Waar gaf God die slang dan? Aan Mozes. Wel verhoogd op een stang. Net zo. En zo dienen wij de Heer Jezus Christus te zien. Niet als de gestorvene, maar als degene die door God uit de dood werd opgewekt en gezet werd op de troon in de hemel. En in ieder die daarop ziet, heeft in hem eeuwig leven. Geloof in de Heer Jezus Christus is niet geloof in de gekruisigde, maar is geloof in degene die God gezet heeft aan zijn rechterhand, nadat hij uiteraard gekruist was en gestorven was en de dood heeft overwonnen. Uiteraard. Vanzelfsprekend. Mensen die bezwaar maken tegen de redenering die ik u nu voorhaal vanuit deze verse, die zijn zo naïef te denken dat wij geloven dat het kruis van de Heer Jezus Christus daarin geen rol zou spelen. Of zijn zo naïef te denken dat opstanding uit de dood zelfs zou kunnen zonder eerst dood te gaan. Wel, dat is natuurlijk onzin. Dat is een naïviteit ten top. Maar als wij lezen en zeggen en verklaren dat hier gesproken wordt over dat God zijn Zoon gezet heeft aan zijn rechterhand, is dat punt 1 volstrekt in overeenstemming met het schriftgedeelte. En punt 2, in het hele schriftgedeelte wordt niet gesproken over de dood van de Heer Jezus. Waarom zouden wij het doen? Beter kan ik het niet zeggen. Als zeg maar anders, waar dan de dood van de Heer Jezus genoemd wordt? Hier. Ik kan ook wel zeggen waarom het niet genoemd wordt. Omdat het de verborgenheid was. En omdat het ook lang niet zo essentieel was als juist zijn opstanding en hemelvaart. Kijk, er staat in 1 Korinthe 2, als de oversten deze wereld geweten hadden dat de Heer uit de dood zou opstaan, dan zouden ze nooit gekruist hebben. En daarom wordt het natuurlijk verborgen gehouden. Dat staat er ook bij, daar. Dat is geen enkel probleem. Maar het neemt niet weg dat het waar is wat in 1 Korinthe 15 staat. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijn wij nog in onze zonde. Zo is ons geloof ijdel. En degenen die dus gestorven zijn inmiddels, zijn daarmee voor eeuwig verloren. Want dat is wat er staat. Zolang je leeft is er hoop, blijkbaar, maar als je gestorven bent, niet meer. Want als er geen opstanding uit de dood is, dan is die enige toekomstverwachting de dood. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijn wij de ellendigste staten zelfs van alle mensen. De grote heilswaarheid is dus ook niet de dood van de Heer Jezus, maar zijn opstanding uit de dood. Moet je bijdenken, dat kan je ook niet anders. Opstanding uit de dood, uiteraard. Waarmee de dood niet gebagatelliseerd wordt, maar het is natuurlijk toch zo dat de dood veel kleiner en veel minder machtig blijkt te zijn nu Christus uit de dood is opgestaan. Dus wordt de dood wel degelijk gekleineerd. Maar dat was ook de bedoeling. De dood moest immers overwonnen worden. Prima, dan moet je er ook niet zoveel over praten. Waar het om gaat is dat de dood overwonnen is en de dood was de laatste vijand. Het punt is dat sindsdien, sinds de overwinning op de dood, de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, degene die een aards koninkrijk zou ontvangen, een hemels koninkrijk ontvangen heeft. En de verklaring die er in het Nieuwe Testament bijgegeven wordt is deze, dat theoretisch dat aardse koninkrijk wel meteen gekomen zou zijn, als men maar hier op aarde tot geloof zou gekomen zijn. Kortom, als Israël maar eerst tot geloof gekomen was enzovoorts. Maar dat is niet gebeurd. En dat is ook de achterliggende gedachte in nummer 20, waar Israël ongelovig was en zich van de Heer afkeerde enzovoorts. En daarom die omweg moest gaan van de tegenwoordige bedeling. Maar tijdens die omweg gebeurt dit teken. Zo is het toch, hè? Tijdens de omweg, vanuit Hor terug en dan om Edom heen, Tijdens de omweg gebeurt dit. Namelijk, tijdens de omweg worden ze hier beneden door de slangen gebeten. De enige redding is er de blik omhoog te richten. De boodschap, met name ook aan het Joodse volk, maar feitelijk aan ieder mens, is dan ook in onze bedeling dat men niet zou moeten zien op de omstandigheden beneden, want er is alleen maar dood en verderf. En het enige wat overblijft is te zien op hem die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is het Bijbelse verhaal, dat is ook de prediking van het evangelie. Dat is de enige echte nieuwtestamentische waarheid die dan ook inderdaad uitgebreid uiteengezet wordt in Hebreeën, maar daar ook wordt ingeleid als er staat dat de Heer Jezus, de Zoon van God, want zo heet hij in...